Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 75 en daarvan het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west nog zand, woestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter, die het beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert, dien verhoogt. 75, het vierde vers. Schriftlezing is Lucas 18. Lucas 18, de versen 1 tot en met 14. Daarna zingen wij op Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En hij zeide ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende: er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in die stad en zij kwam tot hem zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf: en hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zou God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niet achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseeën staande bad dit bij zichzelf en o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende, o God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan vanmiddag overdenken hoe God een zondaar rechtvaardigt door het geloof in Christus alleen. Het onderwijs daarvoor vindt u in zondag 23 van de Heidelberger Catechismus, zondag 23. Daar worden 3 vragen gesteld. De eerste vraag die de onderwijzer stelt is, maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? De leerling antwoordt dat ik in Christus, voor God, rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Maar zo gaat de onderwijzer verder, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Daar weet de leerling van, want hij zegt, alleen door een waar geloof in Jezus Christus, alzo dat. Al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, zover ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. En dan de laatste vraag, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En de leerling antwoordt, niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofsgoden aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Ja, Heere, dat is toch altijd weer zo'n cruciale vraag, die wij deze middag samen gaan overdenken met onze kinderen, jongeren en ouderen, hier in de kerk, en ook als we thuis mee mogen luisteren op dit moment of op een later moment. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? O Heere, wellicht hebben we die vraag al zoveel keer gehoord in ons leven. En wellicht hebben wij al zoveel keer een preek gehoord over zondag 23. En nog steeds onverzoend. Nog steeds vol van ongerechtigheden. Nog steeds niet recht voor God. Heere, zou het eens anders willen maken. En Heere, er zijn er ook in onze midden die vinden dat zo'n grote zaak. Die hebben wellicht vanmiddag in de binnenkamer er al over nagedacht en erover geworsteld. Kan ik dat nou ook zeggen met alles wat er gebeurd is in mijn leven? Heere, zou u dan eens nader onderwijs willen geven en dat we het juiste zicht mogen hebben op dit grote wonder dat uw goddelozen vijanden met God verzoent. Dat u de zulken rechtvaardig wil verklaren op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En het recht wil geven op het eeuwige leven. Dat u een vuile zondaar wilt ontkleden, maar dat niet alleen, maar ook bekleden met uw gerechtigheid. Ja, dat die verzoening die u aangebracht hebt, Heer Jezus Christus, zo volkomen is, dat als u daar een zondaar mee gaat bekleden, als u dat een zondaar gaat toerekenen, dat het dan is alsof die zondaar zelf voor deze grote weldaad heeft betaald. Heere, wat een wonder toch. En dan kent u degene die er zo naar uitzien om dat te mogen weten bij u vandaan. Die het kunnen, opdat ze het zouden mogen zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En Heere, en wees ook met diegenen die het kennen mogen. Gerechtvaardigd te zijn door God om Christus wil. En Heere, dat dat dan niet een gepasseerd station is, dat ze daarmee dan niet gerechtvaardigde mensen worden, maar dat ze met alles maar arm en nooddruftig blijven. En dat ze vanmiddag weer eens eindigen mogen in het wonder dat u dit gedaan hebt. Want het is niet zo'n best teken, Heere, dat als wij er iets van mogen kennen, dat we dan een gearriveerd mens zijn. Dat we daarmee iets worden en boven andere kinderen van God gaan staan die zekerheid nog niet hebben. Maar houd ook uw volk en kinderen klein, die mogen weten hoe zij rechtvaardig voor God geworden zijn. Heere, zou u dit onderwijs willen zegenen? En zou gij uw knecht willen geven om woorden aan de gemeente te mogen brengen, op eenvoudige wijze wat dit wil zeggen, rechtvaardig voor God? Heer, het is zo'n belangrijk stuk in de geloofsleer, zo onmisbaar, zo aangevochten ook, zo bestreden ook. Heer, maar zou u het willen werken? En dat we toch niet in die gezindheid zouden zijn, het is maar voor een enkeling. Ach, Heere, dat is toch niet goed om dat te zeggen. Daar hebt u toch niet dat zware lijden voor willen doen, Heer Jezus Christus. Want u bent toch opgewekt tot rechtvaardigmaking. En dan kan dat toch niet zo zijn dat dat maar voor een enkeling zou zijn. Nee, Heere, dat we grote gedachten van u zouden mogen krijgen en dat we ernaar staan mogen om dit te mogen kennen. Zou u zo in ons midden willen zijn als één die dient? Breid gij uw koninkrijk uit, Heer, in het midden van de gemeente. Wilt u al het werk in het midden van de gemeente zegenen? Ook het werk wat buiten de gemeente gebeuren mag. Als we gaan evangeliseren onder de mensen rondom de kerk in de grote stad Rotterdam, zou u nog zondaren willen trekken uit de heggen en de stegen. Heren, wilt u ook op de zendingsvelden zijn? Op evangelisatieposten, op eenzame plaatsen, onder heidenen, maar ook onder het bondsvolk Israël, dat nog steeds in nood verkeert. En zoudt u willen bekeren, Heren? Zoudt u dat volk alstublieft willen bekeren? Denk aan deze wereld waar zoveel nood en ellende is. De wereld die kraakt op haar grondvesten, vanwege onze diepe val in paradijs. De voetstappen van u, Heer Jezus Christus, die steeds luider klinken, want de dag der dagen komt steeds dichterbij. O, dat we bereid zouden zijn. Gedenk allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten. Onze regering die weer geformeerd moet worden. Onze koning, onze koningin en het vorstenhuis. Gedenk ze in uw gunst en geef zijn hart dat u mag vrezen. Heren, zo zijn onze ogen op u. Zoudt u alles wat ons kan hinderen in het luisteren weg willen nemen? En zoudt u in ons midden willen zijn, Heere? Zoudt gij uw voetstappen willen zetten? Zoudt u door de rijen willen heen gaan? Want waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van het vet. Daar doet gij uw woord tot zegen gedijen. Mag dat zo op en onder de kansel zijn? Verdiend hebben wij dat niet, Heere. Want als u in het recht gaat treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wij kunnen voor u niet bestaan. Maar nu dat wonder, wat u, Heer Jezus Christus, hebt verworven, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd zijt. Hoor ons dan uit genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 118. Psalm 118, het negende vers. En daar zingen wij halverwege het gebed: ontsluit, ontsluit voor mijne schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven Seer en Majesteit. En dan vervolgt de dichter: dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk door treden. 118, de versen 9 en 10. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 92 en daarvan het zevende vers. Rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palmen zeden groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. 92, het zevende vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie kent de tollenaar in de tempel niet? Die arme man die daar achter in de tempel stond. Hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel vanwege zijn zonde. Hij sloeg op zijn borst omdat hij wist, daar zit een vuile bron van wanbedrijven. Die arme zondaar die niet verder kon komen dan dat korte gebed uit de diepten van zijn ellende. O God, zijt mij de zondaar genadig. Ja, wie kent hem niet? Maar kent u hem echt? Is het meer dan alleen een persoon die hier in Lucas 18 wordt beschreven? Bent u het misschien? Ben jij het misschien? Verstaat u die man eigenlijk wel? Hoe kwam het toch dat die man daar stond in die gelijkenis? Wel, gemeente, zijn geweten klaagde hem aan. Dat hij tegen al Gods geboden gezondigd had. Want hij was dé zondaar. Zoals het in het Grieks staat. En hij was nog steeds tot alle boosheid geneigd. Vanuit zijn verdorven vlees. Hij voelde zo goed dat het niet goed lag tussen God en zijn hart. Daarom stond hij van verre. Hij was niet rechtvaardig. Wie is dat nog meer hier vanmiddag? Wie kan ook niet voor God bestaan? En toch had die man wat geleerd. Hij had verstaan in zijn leven allereerst dat het mogelijk was om weer rechtvaardig voor God te kunnen worden. En hij heeft ook geleerd in welke weg. Alleen door het geloof in Jezus Christus. Dat deed hem staan in de tempel. Dat deed hem roepen om genade. Want hij vroeg, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat betekent, o God, wees met mij verzoend. Heere, wilt u mijn verzoendeksel zijn? En de Heere hoorde hem. Dat was het grootste wonder voor die tollenaar. O, hij kon wel zingen met de dichter van Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wiet mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. En daarom kon de Heer Jezus zeggen in deze gelijkenis. Deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. Zou het een wonder zijn als er vanmiddag eens mensen waren die dit kerkgebouw zijn binnengekomen met een stroom van ongerechtigheden. En straks naar huis gaan. Gerechtvaardigd door het geloof. Of geloof je niet dat dat kan? Gebeurt onder de prediking. Daar waar het bloed druppelt van de kansel. Daar waar de verzoening door voldoening wordt gepredikt, wil God grote wonderen doen. En zo willen wij deze middag gaan luisteren naar het onderwijs van zondag 23 en schrijf nog stemmen boven de prediking. Door het ware geloof rechtvaardig voor God. Door het ware geloof rechtvaardig voor God. Drie gedachten. We staan stil bij de baten des geloofs. Want de onderwijzer vraagt in vraag 49, maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? In de tweede plaats staan we stil bij het nochtans des geloofs. Dat is het scharnierpunt in antwoord 60. Nochtans God. En vanuit de laatste vraag willen we er gaan nadenken over de toe-eigening des geloofs. Want het wordt toegeëigend door het geloof. Door het ware geloof rechtvaardig voor God de baten van het geloof. Het nochtans des geloofs. En de toe-eigening des geloofs. Met zondag 23 gemeente zijn we aan het einde gekomen van het onderwijs over de rijke inhoud van de 12 artikelen des geloofs. Dat onderwijs is begonnen in zondag 7. En daarom ligt er tussen zondag 23 en zondag 7 een zeer nauw verband dat we absoluut niet van elkaar moeten scheiden en uit elkaar moeten trekken. In zondag 7 zijn namelijk een aantal vragen gesteld die dat verband heel duidelijk openbaren. De eerste vraag was in zondag 7, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En het antwoord van de leerling was duidelijk, niet alle mensen, maar alleen die mensen worden zalig, die door het geloof in Christus worden ingelijfd. Dat wil zeggen, die mensen die door genade mogen leren verstaan wat het is hoe een zondaar en Christus door het geloof verenigd worden. Alle nadruk ligt dus op het geloof, dat onmisbaar is om daar achter te komen. En daarom kwam daar die tweede vraag, wat is dan dat ware geloof? En daar heeft de leerling het antwoord op gegeven. Het is een stellige kennis van God en van zijn belofte, ons in het evangelie geopenbaard, en een hartelijk vertrouwen dat mij al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Dus dat ware geloof, dat gaat zich richten op het woord van God. Omdat dat woord van God de beloften openbaren aangaande de verlossing in Christus. En daarom kwam er een derde vraag in zondag 7. Wat is dan een christen nodig te geloven? En toen greep de leerling terug op dat vorige antwoord en onderstreept opnieuw. Het gaat om het geloof in de beloften van het evangelie. En hij voegde daaraan toe dat er een samenvatting te vinden is in die 12 artikelen des geloofs. Daar hebt u de drie vragen uit zondag 7. En na die drie vragen had de onderwijzer er een vierde vraag aan toe kunnen voegen. Direct na de belijdenis van die 12 artikelen des geloofs had hij direct kunnen vragen, en wat baat het u dat gij dit alles, die 12 artikelen, gelooft? En toch deed de onderwijzer dat niet. Want de onderwijzer wilde eerst dieper ingaan op de troostvolle betekenis van die 12 artikelen. En daarom volgde daarna een hele serie vragen waarop de onderwijzer af wilde dalen naar de diepte van die geloofsbelijdenis. En op al die vragen mocht de leerling een antwoord geven. Een antwoord dat hij door genade bevindelijk heeft geleerd. Dus tussen zondag 7 en zondag 23 ligt de inhoud van de 12 artikelen. En samen hebben we daarna geluisterd, van zondag tot zondag, naar dat onderwijs van het geloof in een drie-enige God. In de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en al hun werken en al hun weldaden voor een arme en verloren zondaar. En waarom hebben we dat nu overdacht vanuit de Heidelberger Catechismus? Opdat ook gij geloven moogt. En daarom komt aan het einde van al dat onderwijs over de diepe inhoud van die geloofsbelijdenis die afsluitende persoonlijke vraag: maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Wat baat je nu dit onderwijs? Kijk, dat noemen wij de baten des geloofs. Het wil als het ware zeggen: wat is nu het geestelijke en eeuwige voordeel ervan dat we dit nu hebben overdacht? Wat is nou het voordeel voor een verloren zondaar als hij door het geloof mag geloven in een drie-enige God en alle genade weldaden die in die drie-enige God te vinden zijn? Wat is nou die grote zaligheid, het voorrecht, het effect, de verlossing, als u dit alles mag leren verstaan? Dat zijn gewichtige vragen, gemeente. En leven nu deze vragen in uw en jouw hart. En daarom worden wij vanmiddag opgeroepen onszelf te onderzoeken. Doe dat alstublieft toch biddend. Want de eeuwigheid komt steeds dichterbij. En dan komt die grote godsontmoeting. Hoe is je verhouding nou toch tussen God en je hart? Hoe staat het nou voor God? Wat is je staat voor God? Kun je ook zomaar niet rusten voordat je daar een antwoord op gekregen hebt? O gemeente, dit moeten levensvragen voor ons zijn. Vragen die je nooit genoeg aan jezelf en elkaar kunt stellen. Want die eeuwigheid, die nimmer eindigende eeuwigheid, die wacht na die godsontmoeting als u sterven gaat. O gemeente, dan moet het goed liggen tussen God en je ziel. En het wordt u gepredikt dat het goed kan komen tussen God en uw ziel. Maar wat is een mens? Die leeft maar voort en die leeft maar voort. En we kunnen ons op de been houden met allerlei dogma's en met allerlei uitwendige godsdienst. Maar zijn er hier in Kralingen nog mensen die werkelijk wakker liggen om die grote, gewichtige vraag: hoe zal het straks zijn tussen God en mijn ziel? Ja, hoe is het nu tussen God en mijn ziel? Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En dan moeten we eens horen wat de leerling zo heerlijk mag belijden. Ik hoop toch dat je grote gedachten van de Heere mag krijgen. Als je hoort wat er bij hem te vinden is. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Hij spreekt dus over twee genadeweldaden. In Christus rechtvaardig voor God. In Christus een recht op het eeuwige leven. En waar komt het dan op aan? U hoort het goed, om in Christus te zijn. Om door het geloof met hem verenigd te zijn. En dat is nou het heerlijke werk wat de Heilige Geest doet in het hart en leven van een zondaar. Hij gaat er plaats voor maken. Na dat ontdekkende, overtuigende en afsnijdende werk zal ik Christus gaan openbaren vanuit het heilig evangelie. En de Heilige Geest zal dat geloof gaan werken en versterken, zodat je stapje voor stapje tot die zekerheid mag komen dat je afgesneden bent van Adam en ingeënt mag zijn in de Heer Jezus Christus en met hem verenigd mag zijn. En wie dat mag kennen, zal aan de weet komen dat hij rechtvaardig voor God is en dat hij een recht heeft, een erfgenaam is van dat eeuwige, zalige leven met de drie-enige God. Want ja, gemeente, wie in Christus is, is rechtvaardig. Wie in Christus is, die gaat straks het eeuwige leven in. Dat is de baten van het geloof. Maar wat betekent dat dan? Rechtvaardig voor God. Dat betekent, dan ligt er geen zonde meer tussen God en je hart. Dan ben je helemaal schoon en rein gewassen in het bloed van Christus. Dan ben je ook volmaakt heilig in Christus. Dan ben je met God verzoend. En dat is een wonder. Dat is een heel groot wonder. Want degene die in Christus rechtvaardig gemaakt worden voor God, die waren dat niet. Er is geen mens van nature rechtvaardig voor God, want alle mensen liggen verloren in schuld. Wij ook. Wij liggen met alle mensen die uit Adam zijn voortgekomen, verdoemelijk voor God. Wij liggen allemaal onder de vloek van de wet. Wij hebben allemaal de dood verdiend. O, wat is het dan een wonderlijke wending als God een goddeloze, ja, u hoort het goed, een goddeloze rechtvaardig gaat verklaren. En hoe is dat nou mogelijk? Alleen door de Heer Jezus Christus. En wat is een wonder als daar altijd weer op gewezen mag worden. Dat God zijn geliefde Zoon naar de aarde gezonden heeft. Die mens wilde worden. En daarmee alle ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. Hoe hij de vloek van de wet gedragen heeft. Hoe hij de straf en het welverdiende oordeel ondergaan is. Dat hij dat lam Gods is dat de zonde van zijn kerk heeft weggedragen. En die heerlijke losprijs van zijn bloed gegeven heeft tot betaling van de hemelhoge schuld. Hoe nou die lieve Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha heeft uitgeroepen, het is volbracht. En gemeente God was zo tevreden met het offer van het lam, dat hij dat voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Want de schuld van zijn volk was uit zijn boek gedaan. En niet één zonde zag hij bij zijn volk meer aan. Want Christus is overgeleverd tot de kruisdood vanwege de ongerechtigheden van zijn volk. Maar hij is opgewekt tot rechtvaardigmaking. En wie nu door het geloof met deze Christus verenigd is, zal door God rechtvaardig worden verklaard. Wat een wonder dat dat nou mogelijk is bij God. Zodat zijn kerklid zingen tot in alle eeuwigheid. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Dat is het eerste. Rechtvaardig voor God. En het tweede wat de leerling noemt is een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat wil zeggen dat God een zondaar in Christus aanneemt tot zijn kind. Paulus die zegt in Romeinen 8 vers 16 en 17. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus wie in Christus aangenomen is tot kind van God, die is een erfgenaam van Christus die eeuwig leeft. En ook dat heeft Christus verworven op aarde. Want hij heeft niet alleen geleden, hij heeft niet alleen de schuld betaald, maar heeft ook zo volmaakt de wet gehouden. Hij is volmaakt gehoorzaam geweest aan het woord van zijn vader, die zei, doe dat, die 10 geboden, en gij zult leven, wees gehoorzaam, en gij krijgt het eeuwige leven. Nee, zijn kerk kon dat niet meer. In paradijs was het nog zo, maar door de diepe val in paradijs was dat onmogelijk geworden. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. En nu heeft de Heer Jezus die wet volkomen gehouden, ook in plaats van zijn kerk. En daarom zullen ze het eeuwige leven erven. Ze zijn erfgenamen van het eeuwige leven. Van de rijke weldaden, zeg, heeft de Heer Jezus verworven. Kijk, dat is nu de baten van het geloof. Dat is nou het zalige voordeel. Als gij dit alles, dat onderwijs van die 12 artikelen, mag geloven. Maar dan komt die grote vraag. Hoe zal een zondaar die baten, dat voordeel, nu door het geloof beleven? Nou, dat gaan we in onze tweede gedachte overdenken. Het nochtans van het geloof. Nadat de onderwijzer aan zijn leerling gevraagd heeft naar de baten van het geloof, komt hij in vraag 60 bij de vraag: hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Het gaat om het hoe. In de zin van in welke weg? Op welke wijze ervaart u dat u rechtvaardig bent voor God? Wanneer wij daarna gaan luisteren, gemeente, en daar moeten wij oppassen dat we daar niet een verkeerd beeld bij krijgen. En dat we daar ook niet een verkeerde voorstelling van hebben, of misschien wel in onze gedachten maken. Dat komen we namelijk wel eens tegen. Alsof het hier gaat om iets visionairs of zo. Dat je buiten je zinnen raakt en dat er iets gaat gebeuren. Nou, bijna buiten het woord om. Maar zo moeten we er helemaal niet over nadenken. Ook als het gaat om de rechtvaardigmaking van een goddeloze zondaar door het geloof alleen, moeten we altijd heel dicht bij het woord blijven. Want ook dat wordt door het woord gewerkt. En het tweede waar we heel erg voor op moeten passen is dat wij menen dat het maar voor een enkeling is. Als ik dat hoor, dan voel ik altijd wat pijn in mijn hart. En waarom voel ik die pijn? Als ik dan zie op wat het Christus gekost heeft, zou dit dat dan echt maar voor een enkeling gedaan hebben? Nee, toch zeker. En er is een groot gevaar dat als je dat gaat prediken, ja, het is maar voor een enkeling, dat heel veel mensen afhaken en dat er ook in het geloofsleven van bekommerde mensen nog wel eens de idee ontstaat, nou ja, voor mij zal dat allemaal wel niet. Ja, dan houden wel de werkzaamheden op. Maar het is juist zo nodig dat het gepredikt wordt, opdat het rijk openbaar mag komen en steeds meer en meer mensen zouden kunnen roemen in dat grote wonder om als een goddeloze door het geloof in Christus rechtvaardig verklaard te zijn door God. O, wat zal het tot eer van God zijn als het ook in het midden van de gemeente van Kralingen eens meer openbaar kwam. En laat ons dan niet verschuilen achter al die vermeende uitdrukkingen, maar laten we dicht bij het woord blijven. En laten we grote gedachten van de Heere krijgen, dat dat nou te verkrijgen is bij die grote God, dat zelfs ik, vuile zondaar, door het bloed van Christus rechtvaardig voor God kan worden. Zou je dat niet begeren? Zou je daar niet naar staan? Dat is de functie van de prediking over de rechtvaardigmaking van een zondaar. Kijk, en daar gaat het nou over in zondag 23. Hoe gaat dat dan? Ben je ook met dat verlangen naar de kerk gekomen? Zou je ook zo graag onderwijs willen krijgen hoe dat in uw en jouw leven nou werkelijkheid kan worden? Laten we dan biddend gaan luisteren naar dit grote wonder. De rechtvaardigmaking van een goddeloze voor God en door God. Wanneer wij spreken over de rechtvaardigmaking, gemeente, dan is dat in de schriften altijd een juridische zaak. Het roept een beeld op van een rechtszitting. De rechtvaardiging is een uitspraak van God. En dan gebruik ik een woord van wijlen professor Wisse, in de sfeer van het recht. Het is de vrijspraak van schuld en straf en de uitspraak dat een zondaar een erfgenaam is van het eeuwige leven, van die eeuwige vrijheid, dat eeuwige ontslag uit de gevangenis van de zonde, de schuld en de dood. Ja, dat is een vrijspraak die God uitspreekt. Want God doet dat als rechter. God is rechter die het beslist. Paulus heeft er ook duidelijk de vinger bij gelegd in Romeinen 8. Daar stelt hij de vraag: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En wat zegt hij dan als antwoord? God is het die rechtvaardig maakt. En dan schrijven onze kanttekenen er zo duidelijk bij. Dat is die ons van de zonde en straf der zonde vrijspreekt. God, de Vader, rechtvaardigt een zondaar. Waarom? We hebben tegen God gezondigd. En daarom krijg je, als de Heilige Geest gaat werken in je leven, met God van doen. Echt waar, gemeente? En laten we niet in de dwaalleer terechtkomen dat we met Jezus verzoend moeten worden. Want dat moeten we niet. We moeten met God verzoend worden. En dat gebeurt door het geloof in Christus. En daarom kan het niet anders of in een zuiver geloofsleven ga je God kennen als rechter. Tegen wie we gezondigd heeft en over die over ons verzondigd leven een vonnis heeft uitgesproken. Dat heeft hij al gedaan. Wij zitten hier van nature allemaal als mensen die des doods schuldig zijn. Daarom krijg je met God van doen. Maar nu ga ik u een groot wonder vertellen. We gaan met die God van doen die weliswaar uw rechter is. En die je ook als rechter gaat leren kennen, maar die van eeuwigheid al raad gehouden heeft, hoe toch nog zo'n goddeloze zondaar rechtvaardig voor God kan worden. En een wonder, hè, dat God dat nou van eeuwigheid al uitgedacht heeft. Om zijn zoon naar deze aarde te zenden, om nou deze weldaad te gaan verdienen in een weg van sterven, van lijden. Dat Christus nou de verzoening zal zijn voor al die zonden waar de Heer op grond van kan vrijspreken. Dat hij tegen een zondaar kan zeggen, op grond van dat werk van de Heer Jezus Christus, Ik ben het die u overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. O, wat een wonder. En dat wonder gaat nog meer schitteren als we gaan zien inderdaad wie God rechtvaardigt. Nee, niet die mensen die we tegenkwamen hier in de Lucas 8, 18. Die fariseeën die het zo goed met zichzelf geschoten hadden, die dachten, ja, wij zijn rechtvaardig voor God. Want ja, wij doen dit en we doen dat en we doen zus en we doen zo. Nee, we zijn niet als die goddelozen en we zijn niet als die tollenaar, maar wij zijn de rechtvaardigen. Maar hij was het net niet. Maar wie gaat God nou rechtvaardigen? Ja, goddelozen. Zondaren, vijanden. En dat zijn we van nature allemaal. Maar zijn we daar nou van overtuigd geraakt? Zijn we daar nou aan ontdekt? Want dat gaat aan de rechtvaardiging vooraf. Oh, dan ga je inderdaad ontdekken, gemeente, dat je tegen al de geboden Gods, zo staat het er toch, tegen al de geboden Gods, zwaarlijk gezondigd heeft. Dan blijft het niet bij een enkele zonde, want die kunnen we nog wel een beetje wegpoetsen. Maar dat die 10 geboden werkelijkheid geworden zijn in je leven. En dat je gaat zien tegen al die geboden heb ik nou gezondigd. Ja, ik ben zelfs tot alle boosheid nog steeds geneigd. Niet één gebod heb ik werkelijk 100% met heel mijn hart, met heel mijn verstand gehouden. En daarom sta ik in de schuld bij God. Ja, dan gaat alles je aanklagen, gemeente. Want Gods wet, die laat je zien dat je gezondigd hebt tegen al die geboden. Dan wordt de wet van God een van de aanklagers. En dan ga je het verstaan en dat is een hele diepe ontdekking. Maar toch zo waar dat je vanwege al die overtredingen tegen al die geboden vervloekt bent. En dan komt Gods recht. Dat drukt de Heere iets van af in je hart en de Heere zegt betaal mij wat geschuldig zijt. En dan zal de Satan ook zich gaan roeren. Want hij wordt in de Bijbel genoemd de grote aanklager van de broederen. En hij zal je zonde gaan aanwijzen. Hij zal je gaan aanvechten. Hij zal op je afkomen. Hij zal een vergrootglas gaan leggen op heel je verzondigd leven. En bij dat alles laat de Heilige Geest je geweten spreken. Dan gaat je consciëntie je aanklagen dat je werkelijk tegen al die geboden gezondigd hebt. En dat je al die aanklagers gelijk moet geven. Ja, dan ga je David begrijpen die het zong in Psalm 143. Wil u een knecht door schuld verslagen? O Heere, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht... Daar zelfs een hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En toch, gemeente, is dat niet het enige wat de Heilige Geest gaat leren in je leven. Want als het goed is, gaat er nog wat gebeuren in je ziel. Want die zo op de school van de ontdekking terechtkomt, die gaat toch uitzien naar verlossing. Dat kan niet anders. Waar er zaligmakende overtuigingen komt, dan komt vroeg of laat een honger en een dorst, ja een noodzaak na verlossing. Dat vragen, weet u wel, naar dat middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En dan zul je van dat middel, wat zeg ik, dan zul je van die middelaar gaan horen. Dat is Christus de Verlosser. O, wat ga je dan hongeren en dorsten naar de Heer Jezus. Wat ga je dan je zaligheid en reinigmaking buiten jezelf in Hem zoeken. Want je gaat leren dat Hij door lijden tot heerlijkheid is ingegaan. En dat Hij die grote voorspraak is bij de Vader. Je gaat hem ontdekken in het heilig evangelie als de schuld overnemende borg, als de schuld betalende borg. En weet u, gemeente, als God je dan rechtvaardig gaat verklaren, dan zal dat alleen gebeuren als deze Jezus Christus tussentreedt tussen God uw rechter en u verloren zondaar. En wat ga je dan verstaan? Dat grote, onuitsprekelijke, rijke wonder. Nochtans. Want als Christus tussentreedt in het gericht en pleit op zijn volbrachte werk voor het aangezicht van zijn Vader, dan kan het niet anders, gemeente. Of God de Vader zal zich openbaren in al zijn barmhartigheid, in al zijn liefde. Dan gaat het vaderhart van God open op grond van dat bloed van Christus, op grond van dat offer van Christus. En zal hij zijn kerk gaan vrijspreken. Nochtans, weet u wat dat woordje wil zeggen? Dan sta je daar voor God en dan moet je zeggen, Heere, ik ben de grootste van de zondaren. Heer, ik ben een goddeloos in mijn eigen oog. Naar uw heilige recht zou u mij voorbij moeten gaan. En u bent terecht in al uw weg en werk. Ik heb het verdiend, Heer, als u mij zou wegwerpen voor uw aangezicht. Ik ben degene die wel het meest uw straf verdiend heeft. Maar dan dat geloofszicht op Christus. Dan dat geloofsoor gericht op Christus. Die staat te pleiten bij de Vader. En dan gaat God spreken. Nochtans, nochtans. O gemeente, dat woordje. Ik hoop dat het weeklang vindt in je hart. Die grote tegenstelling tegenover mijn rampzalige toestand. De zaligheid in Christus. Waar God mij moet wegstoten, is diezelfde God in Christus. Die nochtans mij rechtvaardig verklaart. Dan spreekt Hij je vrij van schuld en straf. Dan ontvang ik die volkomen genoegdoening van de Heer Jezus Christus. Dan ontvang ik zijn gerechtigheid. Dan ontvang ik zijn heiligheid. Niets van mijzelf, maar alles uit de Heer Jezus Christus. Die dat alles volkomen verworven heeft. Aan het kruis van Golgotha. Dat gaat God schenken. Dat gaat God toerekenen. Hij gaat me rechtvaardig verklaren. Maar wat betekent dat dan? Die drie weldaden die hier worden genoemd. Volkomen genoegdoening. Gerechtigheid en heiligheid. Gemeente, dat betekent allereerst dit. Dat Christus zijn offer gaf voor mij. En in dat offer heeft hij mijn zonden weggedragen. En toen hij met dat offer zijn bloed gaf, heeft hij in dat bloed mijn zonden weggewassen. Zodat God geen zonde meer in zijn kerk ziet. En op grond van het volkomen werk van Christus, de genoegdoening van Christus, kan hij al die vuile lompen van je zonden van je wegnemen. En wat krijg je daarvoor in de plaats? Dat blanke witte kleed van Jezus' gerechtigheid. Dat je voor God staat zo schoon, zo volmaakt, zoals het eens was in paradijs. Dan is dat zo sterk. Dan zijn de zonden zo ver weg. Geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Alsof je nooit één zonde gedaan had. Dat is een wonder. Dat is groot. En dat is bij God te verkrijgen. Om Christus wil. Dan krijg je dat wisselkleed aan. Waarvan ik lees in Zacharia 3. Dan krijg je dat beste kleed aan. Waar die verloren zoon mee bekleed werd. Toen de lompen uitgedaan waren. Dat is zijn gerechtigheid. En in de derde plaats word je bekleed met zijn heiligheid. Dat je in Gods ogen, het is te groot om het te geloven. Dat je in Gods oog zelfs niet meer besmet bent met de zonde. En dan moet je je elke dag tegenkomen. En dan moet je met pijn ervaren dat je elke keer weer dat blanke witte kleed bevuilt en bemoddert met je zonde. En toch in Christus. Alsof je geen smet weer met je meedraagt. Van de volkomen werken. Wat doet de Heer toch een volkomen werken. En wat is er toch een grote genade. Bij die God te verkrijgen. Wat heeft de Heer Jezus toch veel. Ja alles verdiend. Jawel. voor een goddeloze. Zul je dat vasthouden? Zodat niemand hoeft te wanhopen om dit te kunnen ontvangen. Ja, Christus heeft het alles volbracht. Toen hij gehoorzaam was tot de dood, ja, de dood des kruises. En die gehoorzaamheid, die volkomen gehoorzaamheid van de Heer Jezus, die gaat God nou schenken aan een zondaar. Dan wordt Christus gehoorzaamheid mijn gehoorzaamheid. En dat is zo sterk, dan zegt de leerling hier in het antwoord, alsof ik er zelf voor gezorgd had. Ach, hoe kun je toch onder woorden brengen wat dat is? Ik kan het ook niet zo goed. Hoe kan ik nou onder woorden brengen hoe God zo'n zondaar in Christus aanziet, die hij rechtvaardig gaat verklaren? Ik moest maar denken aan Psalm 25 vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim. Ja, dat is het, gemeente. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreven bond getoond. En dan moet je dat niet zo opvatten, jongelui, alsof dat dan altijd een geheim voor je blijft. Nee. Maar als je het mag ontvangen, dan is het ook geen geheim meer. Maar dan zul je echt begrijpen dat je zelf geen woorden kan vinden om uit te leggen wat hier nu beleden wordt. Hoe nu een goddeloze zondaar door het geloof in Christus rechtvaardig is voor God. Ja, dan komt het aan op het ware, zaligmakende geloof. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De toe-eigening van het geloof. Ja, dat ware geloof, dat kwam in zondag 7 ook al aan de orde. En in feite wordt er in zondag 23 niet iets anders gezegd als in zondag 7. Het gaat nog steeds over datzelfde ware zaligmakende geloof van zondag 7. Ja, daar wordt beleden wat dat geloof dan is. Maar in zondag 23 wordt beleden wat de vrucht is hier in mijn hart. Als ik mag geloven zoals het in zondag 7 staat beschreven. Dan ga ik niet alleen geloven dat God rechtvaardig maakt. Dan ga ik niet alleen geloven dat God zondaren rechtvaardig maakt. Maar dan ga ik geloven dat God mij rechtvaardig maakt. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. En elke keer als een zondaar de toevlucht neemt tot God in Christus, door het geloof, rekent God hem dat tot rechtvaardigheid. Kijk maar naar Abraham. Ik zie hem vanmiddag in zijn tent zitten. Het is nacht en ik kan alles niet meer bekijken. Ja, God is gekomen in zijn leven. God is gekomen met een rijke belofte dat uit hem de Messias voort zou komen. Maar er brak een moment aan dat Abraham het niet meer kon geloven. En daar zit hij midden in de nacht in zijn tent, aangevochten van 1000 kanten. En er komt de Heere. Want die ziet uit de hoge hemel zijn bevreesd kind zitten in de donkere nacht. Met zoveel ongelovigheid in zijn ziel, met zoveel aanvechtingen. En wat gaat de Heere doen? Hij gaat dat geloof in Abraham versterken. En hoe doet de Heere dat? Hij zegt, Abraham, kom nou eens naar buiten. Je kan niet meer geloven, hè. Het geloof in mijn belofte, het geloof in mijn zoon die ik beloofd heb, kun je niet meer opbrengen. Kom nou eens mee naar buiten, Abraham. En kijk nou eens niet zo naar beneden. En kijk nou eens niet zo op de omstandigheden. En kijk niet zo op de onvruchtbaarheid van je vrouw en op de onvruchtbaarheid van jezelf. Maar kijk nou eens omhoog. Want daar moet het vandaan komen, Abraham. Abraham, hef je hoofd eens omhoog en begin nou die sterren eens te tellen. Dan zal ik je zeggen, dan zal ik het je opnieuw zeggen, Abraham, zo zal je zaad zijn. En uit dat zaad zal mijn zoon voortgebracht worden. En wat gebeurde er? Abraham keek omhoog en hij hoorde Gods stem. En Gods geest versterkte het geloof. Zodat Mozes mocht opschrijven in Genesis 15 vers 6. En hij, dat is God, rekende het hem tot gerechtigheid. En dan zeggen onze kanttekenaren zo mooi bij. Dat is, God heeft hem uit louter genade, die geen gerechtigheid in zichzelf had. Nee, dat had Abraham niet. En die ook voor het gericht van God niet kon bestaan. Dat kon Abraham ook niet. Maar door dat geloof dat de geest werkte, in de belofte, in de komende Christus, in die beloofde middelaar, werd het hem gerekend tot rechtvaardigheid. En later verwijst Paulus er naar in Romeinen 4 vers 3. En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dus het geloof in Christus maakte Abraham rechtvaardig voor God. Maar gemeente, nou even iets praktisch. Er kan een geloofsleven zijn dat sterk gericht is op Christus en dat veel vertroostingen geeft en veel zaligheid in de ziel. En dat je toch niet durft te zeggen dat je uit Gods mond zelf gehoord hebt dat je rechtvaardig bent voor God. Ja, zo kan dat zijn in het geloofsleven. Ik denk aan de bloedvloeiende vrouw die had een groot geloof toen ze tot Christus vluchtte. Ik denk aan de Canaanese vrouw die ook met een groot geloof mocht blijven aanhouden totdat ze een kruimel genade ontving. En wat heeft de Heer Jezus gezegd over de hoofdman over 100? Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Ja, zo zijn er meerderen die een groot geloof in Christus hebben mogen beoefenen. En toch kan het wel eens zo zijn dat het grote geloof in Christus, wat veel genieting en veel zaligheid met zich meebrengt hier in het hart, dat bij zo'n groot geloof toch de zekerheid van de vrijspraak wordt gemist. Ja, dat kan onderscheiden liggen in het geestelijke leven. Want dan denk ik bijvoorbeeld aan die verlamde man die door 4 vrienden werd gedragen tot de Heer Jezus. Waar was het die man allereerst om te doen, gemeente? Dat hij weer kon lopen? Oh, dat zou hij zo graag willen. Natuurlijk. Maar uit datgene wat de Heer allereerst gaat geven in het leven van deze man, waarbij hij zegt dat hij het geloof bij hem zag, was het toch allereerst om de vergeving der zonde te doen. U ook? Jij ook? En daarom al staat het niet met zoveel woorden in de schrift geschreven, maar ik geloof dat die weg naar Christus toe, toen die man gedragen werd op dat matje, totdat hij door dat dak naar beneden werd gedragen aan de voeten van Christus en daar terecht kwam, dat hij al die tijd heeft gebedeld en gesmeekt, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Heer, u zou geen onrecht doen als u mij niet zou geven wat mijn hart van u begeer. Maar één ding kan ik niet nalaten om bij u te komen. Die man die raakte verlegen om de vergeving der zonden. En wie werkelijk verlegen raakt om de vergeving der zonde, waardoor een mens rechtvaardig voor God kan worden, ja, die weet het wel wat het is om een aanklagend geweten te hebben. En die weet het wel dat hij tegen al Gods geboden gezondigd heeft. En die weet het ook wel uit bevinding dat hij tegen alle, dat hij toch tegen alle naar alle boosheid geneigd is. Dat weet hij wel. Maar zulke mensen is het om Christus te doen. Want ze hebben geleerd, alleen door hem kunnen mijn zonden vergeven worden. Kijk, en dat leefde ook in het hart van die verlamde man. En de Heere zag dat geloof. En dat geloof, wat hem aan Jezus' voeten bracht. Dat geloof dat zei, Jezus alleen kan mij zalig maken. Dat geloof dat hem bracht aan zijn voeten in de wetenschap. Alleen in hem is vergeving de zonde. Dat geloof maakte hem aan Gods kant al rechtvaardig. Maar hij zou het zo graag uit zijn mond willen horen. En toen was hij op de beste plek terechtgekomen om dat te kunnen horen. En hij heeft het gehoord. Want wat heeft Christus namens zijn Vader als God mogen uitspreken tegen deze man? Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dat was een rechterlijke uitspraak die Jezus deed namens zijn Vader. Dat was een goddelijke vrijspraak op grond van zijn offer. Kijk, het geloof in Christus was er al, anders was hij nooit aan de voeten van Christus terechtgekomen. Maar aan de voeten van Christus ontving hij de vrijspraak. Weet u hoe dat kwam? Christus stond tussen God en die man. Met zijn kruisverdiensten. Kijk, toen heeft die man het uit zijn mond mogen horen. Uw zonden zijn u vergeven. En dan ligt het recht tussen God en je ziel. Want in die weg wordt een zondaar rechtvaardig voor God. Toen kon die verlamde man het zingen. Misschien zijn er die mee kunnen zingen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Is het je daar ook om te doen? Oh ja, je hebt Christus leren kennen. Je mag dikwijls de toevlucht tot hem nemen. Er is een grote liefde tot hem gekomen. En steeds weer mag je je hart uitstorten. Je mag bij tijden heel teer tot hem spreken. Je mag heel je gemis aan hem bekendmaken. En je mag vragen of hij de voorspraak bij de Vader voor je wil zijn. Je mag door hem tot God de rechter gaan en tot God bidden. O God, delg toch uit mijn zonden en ongerechtigheden. En spreek mij vrij van uw gruweldaad. En je kan het maar niet nalaten. En je blijft maar uitgaan. En toch durf je niet te zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zul je blijven uitgaan? Zul je het niet opgeven? Zul je veel aan de voeten van Christus verkeren? O, blijf daar maar liggen, totdat je het weten mag, dat God je op grond van Christus offer en bloed vrij spreekt van schuld en straf. En het recht geeft op het eeuwige leven. Nee, de Heere schenkt dat niet bij iedereen in een punt des tijds. Zoals dat vroeger wel eens omschreven werd als de rechtvaardiging in de vierschaar der conscientie of de rechtbank van het geweten. Maar de Heere kan het ook geleidelijk aan duidelijk maken. Om nog een uitspraak van vroeger te gebruiken. Er zijn mensen die sterven door het zwaard in één ogenblik. En de Heere maakt ze in één ogenblik rechtvaardig. Maar anderen moeten de hongerdood sterven. Maar hoe het ook zij, allen die zalig worden krijgen met God als rechter van doen. En die leren buigen voor het rechtvaardig oordeel van God. En zullen tot hun verwondering gaan erkennen en ontdekken, alleen in Christus ligt de grond voor de rechtvaardigmaking. En ze zullen niet kunnen rusten voordat ze het mogen weten. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. O, wat een zalig wonder. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vreugde, mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wilt u niemand laten rusten voordat hij het zelf uit uw mond heeft gehoord? Laat dit woord niet eenmaal tegen ons getuigen, maar wilt u doen hetgeen u behaagt? U weet dat uw knecht niet anders wilde dan de rijkdom preken, dat de gemeente zou weten wat er bij u te verkrijgen is, opdat er een staan naar deze zaak komen mag. Het is zo groot, Heere, het is zo rijk, dat u zo wil zijn voor een goddeloze zondaar. Heere, wilt u zelf voor de toepassing zorgen en laat het woord van deze dag met ons mee mogen gaan in deze voorbereidingsweek. En dat er maar veel arme zondaren mogen zijn, die met de herders leren vluchten tot de kribbe in Bethlehem. Heere, wilt u het zelf doen? Geeft u een gezegende voorbereidingstijd op aanstaande zondag, als de tafel des Heren staat toebereid. Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden en uw volk en kinderen onderwijzen. Niet verdiend, maar doe het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 32, het eerste en het zesde vers. 32, vers 1 en 6. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.